is heerlijk om, als je allemaal ideeën krijgt, om over te spreken. En dan, dan heb je een titel nodig. En Frits is altijd Frits Vondig met zijn titels. En ik had wel een titel, maar ik denk dat kan ik niet maken. Dus wij heerlijk samen in het bos wandelen. En uiteindelijk gaf zij de ene helft en ik vulde hem aan met de andere helft. En het was heel fijn om dat samen zo te doen. En het waren heerlijke wandelingen. U ziet de titel Denkwijze, Denkwijzer. En vaak weten we het allemaal beter. Ik weet het beter dan die ander. En dat weten komt voort uit iets wat we geleerd hebben. En soms zijn we daar zo kortzichtig in eigenlijk van. Zeker met tradities, die willen we allemaal bewaren. En verandering is moeilijk. Maar ik geloof dat we wel op een punt staan van verandering, ook in deze gemeente. Als we voort willen leven, dan zullen we toch een tandje bij moeten zetten in onze toewijding, maar ook in onze denkwijze. En het is heel makkelijk om op alle slakken zout te leggen. Op kleine dingetjes, en dat is niet zo fijn. En we zijn hier om elkaar op te bouwen en toe te rusten. Maar hoe komt het nou dat we vaak zo vastzitten in dat denken? En eigenlijk, als we een afstandsbediening hebben. Als we kijken wat de Bijbel zegt in Romeinen 12 vers 2, dan staat er: en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Die gelijkvormigheid aan deze wereld, dat vinden we een beetje een grijs gebied als christenen. Maar toch zegt de Heer Jezus duidelijk van jullie zijn niet van deze wereld. Jullie zijn in de wereld, maar jullie zijn niet van deze wereld. Want als je van deze wereld bent, heb je iemand anders als vader. En daar is de Heer Jezus zelf heel strak in. Hij zegt, je kan niet twee heren dienen. En vaak proberen we toch van twee walletjes te eten, omdat dat oude denken vaak nog aanwezig is. In de Amplified Bijbel, ik weet niet of iemand die kent, ik weet dat er mensen zijn die hem kennen, daar staat vaak dingetjes tussen haakjes. Maar dat zegt wel vaak net iets meer. En die wil ik ook voor u lezen. En daar staat dan: wees niet langer gelijkvormig aan deze wereld met zijn oppervlakkige waarden en gewoonten. Maar word getransformeerd en geleidelijk veranderd terwijl je geest volwassen wordt door de vernieuwing van je verstand. Gericht op goddelijke waarden en ethische houdingen, zodat u voor uzelf kunt bewijzen wat de wil van God is. Wat goed en aanvaardbaar en perfect is in zijn plan en doel voor u. Getransformeerd worden, en ik heb het al vaker dat woord, ik vind het zo'n mooi woord, metamorphomai. En het is net als die vlinder die als rups uiteindelijk in het kokonnetje gaat en eruit komt als die vlinder, dan is die getransformeerd. En dan staat er, en geleidelijk veranderd. Het is dus een proces waar je in komt. Vernieuwing van je verstand. Ons brein is een complexe massa. Zelfs de psychologie en doktoren die hebben slechts een klein deeltje daarvan ontdekt. Ze weten het spraakgebied. Het is echt heel bijzonder. Ik heb een keer een operatie gezien en die man die moest gitaar spelen. Op het moment dat hij zijn grepen niet meer wist, wist hij, we zitten verkeerd. Knap van de mens. Maar God gaat veel verder dan dat met dat brein. Want in het brein zitten dingen die we nog helemaal niet ontdekt hebben. Eigenlijk is je brein te vergelijken met een wereld die nog niet volledig ontdekt is. Je had Columbus en Die ging de wereld rond, die ging varen, maar hij wist niet waar die uit zou komen. En zo is het met het brein ook. We vroeten in dat brein, ook de psychologen, maar ze weten vaak niet waar ze uit gaan komen. En in de kerk hebben we zo'n mooie kerktaal. Hè, die als ik met iemand buiten de kerk spreek, die begrijpt er helemaal niks van. Want we praten over geest, ziel en lichaam. Als ik naar iemand kijk, dan zie ik geen geest, ziel en lichaam. Ik zie een persoon. En in de kerk proberen we dat vaak los te koppelen van elkaar. We praten over geest, dan praten we over iemands ziel, dan praten we over iemands lichaam. Om het moeilijk te maken, praten we ook nog over iemands hart. De overleggingen van iemands hart en uiteindelijk, wat doen we daarmee? Want het is een heel bijzonder onderwerp en de Bijbel praat er niet voor niks over. Alleen, zelfs de psychologie is daarachter dat je die dingen niet kan scheiden. Als je iemand benadert, moet je dat in zijn geheel doen. En ik denk ook niet dat we daar scheiding in kunnen maken. Ik kan niet zeggen, oké, nu is mijn ziel aan de beurt. Ik ga eens vandaag lekker vanuit mijn ziel leven. Misschien wordt dat wel heel zielig. Maar alleen God kan het. Scheiden van... Het staat in Hebreeën 4, vers 12, ik zal hem even bijpakken. Want het woord van God is levend en krachtiger en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. Dat is wat het woord kan doen. En gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem... Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Alleen het woord van God kan die scheiding maken. En doordat God die scheiding maakt, lig je open en bloot voor hem. Hij ziet alles, hij kent iedere gedachte, iedere emotie. En soms is dat... best lastig voor ons als mensen. Zeker als we bepaalde emoties hebben die we zelf al niet zo prettig vinden. Wij als mensen moeten het met het geheel doen. Als ik naar jullie kijk, dan zie ik daar hele mensen zitten. Of er is iemand die een prothese heeft, dan mist het een stukje. Maar nog ben je compleet als mens. En je kan die dingen niet los van elkaar koppelen. Als ik scheiding maak van mijn lichaam en mijn hoofd, dan blijft er niks van over, want dan sterft het. Dan blijft mijn ziel wel over. Maar ik zie die scheiding niet. Dan blijft er een leeg geheel over. En de emoties ervaar je niet alleen maar... in je hoofd. Er gebeurt veel meer in je lijf. Als je boos wordt, komt er een stofje vrij, waardoor je in een weerbaarheidstoestand komt van vechten, vluchten, bevriezen. We kennen al die psychologische termen wel. Maar eigenlijk zit alles tussen je oren. Als ik een schop tegen iemands knie geef, dan voelt hij wel pijn in zijn knie, maar die pijn wordt vanuit zijn hersenen doorgegeven. Zodat hij weet van ik heb pijn in mijn knie. Dus alles zit in dat complexe brein. En aangezien wij alles met ons denken doen, is jouw en mijn denkwijze van essentieel belang in hoe wij in het leven staan. Ook hoe je in je geloof staat. Je kan je denken niet stopzetten. Je ziet al van die goeroes die dan zeggen, ja, als je in een staat van bewustzijn komt... Nou, ik krijg mijn gedachten niet stil hoor. Want soms gaan er dingen onbewust gewoon door. Zelfs in je slaap is je denken bezig en dat is een verwerking van wat je vaak beleefd hebt. Maar ons denken bepaalt ook ons gedrag. En daarom is die tekst in Romeinen 12 vers 2 uitermate belangrijk. Vaak zeg je gedrag meer dan de woorden die je spreekt. Het is makkelijk om op zondag, nou ja, vandaag een uurtje, te spreken. Want u ziet mij niet door de weeks. Maar ook daar zijn mensen die mij kennen. Die weten hoe ik in het dagelijks leven ben. En dat is eigenlijk de grootste test in ons leven. Hoe ga ik met anderen om? Hoe ga ik met omstandigheden om? Maar vaak zit in ons denken dat zelfbeeld wat verwond is. Het zelfbeeld wat gevormd is vanaf dat je geboren wordt tot aan je graf. Je ontwikkelt een denken door leuke dingen, door pijnlijke dingen, traumatische ervaringen en noem maar op. Alles slaan wij op en alles vormt jou in hoe je reageert op omstandigheden die je vandaag de dag tegenkomt. 20 jaar geleden, denk ik, ongeveer 20 jaar geleden, deed ik de foto vakschool. Er was een opdracht dat je een ego-document moest maken. En dat mocht je in een filmpje doen, dat mocht je in een boekvorm doen, want dat kon niet in één foto, werd er gezegd. Ja, dan zeggen ze tegen Ronald, tegen de verkeerde, want Ronald zegt van dat doe ik wel in één foto. 20 jaar geleden, dus niet te kritisch kijken. Maar uiteindelijk is dit het plaatje geworden. Ik kan een fritsbaardje, zie je dat? Wat was de bedoeling? Om te laten zien wie jij bent en wat er in je omgaat. In mijn hart zit een denker. Die is altijd aan het denken. Ik weet niet of u hem goed kunt zien. Voor de kijker rechts beneden. Daarboven zitten herinneringen. En daar gaan we even op inzoomen. Daar ziet u mijn meisje toen ze nog heel jong.
Ik ga even halen. Kijk eens hoe het
goed. Mooi hè, mooi hè. Dus is nog mooi hè. Want anders krijg ik dat dadelijk. Maar we zien daar ook de geboortes van onze zonen. Dat zijn ervaringen die je meeneemt. Aan de ene kant een hele fijne, maar aan de andere kant een enorme zorg. En de een in het ziekenhuis, en dat is de eerste, dus dan ben je als vader, sta je erbij en je kijkt ernaar en je zweet pultjes, terwijl eigenlijk zij het zware werk aan het doen is. De volgende die komt thuis en die kan niet wachten, dus dat ging iets te snel. Maar ook mijn eigen babyfoto. Toen was ze zo schattig. Toen, hè? Toen. Ons huwelijk. Maar er zitten ook van die zwarte dingetjes in. En die zwarte dingetjes, dat zijn vaak de pijnlijke momenten in het leven die je toch opgeslagen hebt. En vaak zijn het dingen die je niet wil erkennen. Je stopt ze weg, daarom zijn ze zwart. Daarom zijn ze niet zichtbaar voor wat daar precies gebeurd is. Daarnaast ziet u in het Engels allemaal je angsten, geloof, mijn vragen, mijn geluk. Maar al die dingen die een mens, als je een gewoon, denk ik iedereen tot het heeft, of ben ik de enige, maar dat waren wel dingen die speelden in mijn leven op dat moment. Ik was net afgekeurd, het ging allemaal niet goed, ik had net een huis gekocht. Ik zag financiële ellende komen en het liep allemaal voor geen meter. Maar het bepaalde wel op dat moment nog meer met de dingen die ik al als baby en in de opgroeifase mee had gekregen, wie ik uiteindelijk werd. Hoe ik met dingen omging. En eigenlijk was mijn methode om lekker te gaan slapen. Als het moeilijk werd, trok ik me terug, ging slapen. Later in de puberteit werd dat de drank. Ik hoefde niet te voelen. Dan maar flink bezopen en niet weten wat er allemaal gebeurd is het weekend, dan het ervaren. Leuke dingen zijn niet zo moeilijk. Daar geniet je van, daar heb je vreugde van. En dat is ook het dubbele wat je dan hebt. Aan de ene kant was ik zwaar depressief. Dan lag ik op mijn bed, ik wil dood. Tot verdriet van mijn moeder. En aan de andere kant kon je genieten van de kleine dingen in het leven, als het weer even goed ging. Maar soms was dat van korte duur en deed het verschrikkelijk veel pijn. En dat waren die negatieve ervaringen die je opslaat en waar je een manier gaat zoeken om daarmee om te gaan in het leven. Jouw reactie komt voort uit wat je hebt meegemaakt. Hoe jij met iemand anders omgaat, komt eigenlijk door een ervaring die jij gehad hebt. En dit had dan ook verschrikkelijk veel invloed op mijn zelfbeeld. En ik snap ook de jeugd die worstelt met een zelfbeeld in deze wereld op dit moment. Je moet maar presteren. Ik zie het in het basisonderwijs waar ouders hun kinderen, als ze geen VWO-advies krijgen, een klacht in gaan dienen bij de school van jullie doen het niet goed. Terwijl het kind eigenlijk helemaal niet geschikt is voor het VWO. Dat zijn kinderen die lekker met hun handjes moeten gaan werken. Maar we komen onszelf nog tegen in deze wereld. Als er dadelijk niemand is meer die met zijn handen kan werken. Geen Jan de Arbeider meer is. Dan hebben we echt een probleem. Ons denken. Dat is echt iets heel belangrijks. En ik denk dat we het vaak onderschatten. Omdat we vaak denken we zijn er al. Omdat we vaak denken van ik weet het beter dan die ander, ook in de kerk. Ik vind dat iets zo en zo moet. En ik buig en barst niet. Terwijl het juist een plek is waar we moeten barsten. Moeten buigen voor elkaar. Het sterven aan jezelf. Laten we weer terug naar Gods woord gaan, want u denkt natuurlijk, ja, jouw naam staat niet in de Bijbel, dus zal niemand het in de Bijbel meegemaakt hebben. Zelfs in de Bijbel komen mensen voor die een laag zelfbeeld hebben. Ik wil met u naar Mozes. Mozes die eigenlijk afgestaan werd door zijn biologische ouders. Ik weet niet of u tegenwoordig hoort, en Frits heeft er ook wel eens gehad, over adoptiekinderen. Die, hè, vorige week nog, die dan teruggaan naar hun roots om die echte verbinding met hun ouders te vinden. Omdat ze die niet hebben bij die adoptieouder. Mozes, een Hebreeër die opgevoed wordt eigenlijk in een afgodenwereld van de Egyptenaren. Aan het hof van Farao. En op een gegeven moment heeft hij een gevoel van onrecht. En wil hij de Hebreeërs helpen en slaat hij een Egyptenaar dood. En het wordt niet op prijs gesteld. Uiteindelijk begraaft hij de Egyptenaar, verbergt hem in het zand en gaat vluchten. Want de farao wilde hem doden. Mozes wilde alleen maar tot hulp zijn. Maar zijn gedrag zorgde ervoor dat hij 40 jaar in de woestijn leefde als herder. Nou is herder natuurlijk niet de topfunctie van een hotelmanager. En in die tijd was het herderschap eigenlijk wat vooral ook overgelaten werd aan slaven. Ga jullie maar lekker die schapen hoeden, zorg dat ze gezond blijven, dat ze niet gepakt worden door de wilde dieren. Zodat wij onze offers kunnen brengen en een lapje vlees hebben om te eten. En daar was Mozes. Hij voelde zich waarschijnlijk, en dat is mijn interpretatie, afgewezen als redder van de Hebreeërs. Hij had een heel laag zelfbeeld, waardoor hij zich verlaagde tot het herder zijn. En we weten dat Mozes voor God best wel wat smoesjes had, om niet geroepen te worden als verlosser van het volk. In Exodus 4, vers 1. En toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, zij zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want zij zullen zeggen, de Heere is niet aan u verschenen. In Exodus 4, vers 10. Toen zei Mozes tegen de Heere: Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt. Want ik spreek onduidelijk en moeizaam. 4 vers 13. Maar hij zei: Och Heere, zend toch iemand anders door wiens hand u deze boodschap ook maar wilt zenden. En als we hier naar kijken, zijn smoesjes vaak heel herkenbaar. Laat die ander het maar doen. Dat zal die ander zijn roeping wel zijn. Laat mij maar gewoon de stoel warm houden. En in mijn denken zit ik allemaal smoesjes te verzinnen om niet in die bestemming te komen. En het is maar goed dat God dwars door Mozes heen kijkt en al die smoesjes weerlegt en daartegenover zijn hulp en kracht zette. Dat is wat God doet. Toen Mozes uiteindelijk zei dat hij niet wilde gaan, werd God zelfs boos op hem. In Exodus 4 vers 40, toornig staat er zelf. God werd toornig op Mozes, omdat hij vanuit ongeloof Gods hulp en waarheid had afgewezen. Gelukkig had God genoeg geduld met Mozes om hem te helpen om toch te gehoorzamen. Alle smoesjes van Mozes heeft God in het tegendeel veranderd. Met Gods hulp leidde Mozes een miljoenenvolk 40 jaar lang door de woestijn. Ik kan het niet. Dat is niet aan mij gegeven. Mozes leerde uitstekend het woord te doen. Ook tegenover de farao van Egypte. Hij had hulp van de Aaron, maar uiteindelijk werd Mozes gewoon de woordvoerder van het volk. Nee, ik kan niet goed praten. Nee, dat moet je mij niet laten doen. Uiteindelijk zette Mozes al Gods leefregels op schrift en onderwees ze aan het volk Israël. Hij was niet competent genoeg, vond hij zelf. En uiteindelijk werd Mozes de meest gerespecteerde en invloedrijke persoon van het hele Oude Testament. Wie kent Mozes niet? Dat zegt wel wat over hoe God iemand kan veranderen. Ook al zeg je tegen jezelf, dat kan ik niet. Ook al zijn je ervaringen in het leven vol tegenslag en pijn en verdriet. En toch zegt God van, kijk eens wat ik met jou kan. Wie bepaalt jouw zelfbeeld? Ben jij dat zelf? Of is dat afhankelijk van hoe anderen over jou denken? Of, C, is het hoe God over jou denkt? We zitten vaak gevangen in ons denken. We hebben patronen gemaakt waar we vanuit reageren in ons denken en dat uitzicht dan in onze daden. In hoe we op bepaalde situaties reageren. Vaak zitten we daarin vast. En je daden zeggen meer dan woorden. De Bijbel praat over bolwerken. En ik denk tot het bolwerken zijn. Waar we in vastzitten door ons denken. En bolwerken vertragen jouw geestelijke groei. Die houden jou tegen in het groeien. Die zorgen voor minderwaardige gevoelens over jezelf. In 2 Korinthe 10, vers 3 tot en met 5 staat dan: Want als al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. En vaak projecteren we dit als, ja, dat is tegen overheden, machten, wereldbeheersers. Maar die strijd zit in ons denken. Vaak zit die strijd gewoon in ons denken. En kunnen we de demonen de schuld geven. Overheden en machten daarmee zeggen van, dat is jullie schuld. Maar ga eerst eens naar je eigen denken kijken. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God. Tot afbraak van bolwerken. We kunnen dat denken afbreken. Want wij breken, en daar komt ie, wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. Ik ga nog een keer naar de Amplified. Dat was heel interessant. Want hoewel we in het vlees wandelen als sterfelijke mensen, voeren we onze geestelijke oorlogsvoering niet naar het vlees en gebruiken we wapens van mensen niet. De wapens van onze oorlogsvoering zijn niet fysiek, wapens van vlees en bloed. Onze wapens zijn goddelijk, krachtig, voor de vernietiging van bolwerken. We vernietigen verfijnde argumenten en elk verheven en trots ding dat zich verzet tegen de ware kennis van God. Vaak zijn onze argumenten heel fijntjes, hè? Onze smoesjes zijn toch wel zodat ik ermee kan leven. Ik praat mezelf vaak heel erg goed. En we nemen elke gedachte en elk doel gevangen onder de gehoorzaamheid van Christus. Bereid om elke daad van ongehoorzaamheid te bestraffen, wanneer uw eigen gehoorzaamheid als kerk is volkomen. Als je jouw identiteit in Christus hebt gevonden, dan is Romeinen 12 vers 2 een logisch gevolg van je groeiproces. En dat betekent dat er werk aan de winkel is, want het is tevens een opdracht. Het is een opdracht om jouw gedachten onder de autoriteit van Christus te brengen, zodat je vernieuwd wordt in je denken en gaat denken als Christus. Dat is de gezindheid van Christus. Als ik blijf leven uit die oude gedachten, dan doe ik mezelf heel erg tekort, want God heeft dit al klaar liggen voor jou. Wees niet langer gelijkvormig aan deze wereld met zijn oppervlakkige waarden en gewoonten. En ik betrap me er zelf ook op, dat ik soms waarde hecht aan dingen in de wereld, dat ik denk van, Heer, wat hecht u voor waarde daaraan? En als je dan op vakantie bent en je zit minimalistisch in een huisje, dan is het ook wel eens heel fijn om gewoon te doen met de dingen die je hebt, tevreden te zijn met wat je hebt. Maar word getransformeerd en geleidelijk veranderd. Dat is de opdracht. Getransformeerd en geleidelijk veranderd. Terwijl je geestelijk volwassen wordt. Is dat niet waar we allemaal naar verlangen? Geestelijke volwassenheid. Tot we niet meer gaan reageren vanuit ons eigen denken, maar vanuit de gezindheid van Christus. Door de vernieuwing van je verstand. Gericht op goddelijke waarden en ethische houdingen. Het zijn niet mijn waarden. Het zijn goddelijke waarden en God die bepaalt wat die waarden zijn. Zodat u voor uzelf, zonder met een vingertje te wijzen naar die ander, want het gaat uiteindelijk om mijn rekenschap die ik af moet gaan leggen dadelijk voor God, kunt bewijzen wat de wil van God is, wat goed en aanvaardbaar en perfect is in zijn plan en doel voor u. Niet voor mijn plan. Onze denkpatronen zullen wij tegen het licht moeten houden. Een stukje zelfreflectie is daar heel belangrijk bij. En dan waar nodig moeten we die gedachten gaan afbreken. Onder de gehoorzaamheid van Christus brengen. Ons oude denken liegt dat die barst. En daarom hebben we vaak een laag zelfbeeld. En vinden we dat die ander het altijd beter kan. Maar God geeft ons een opdracht, want hij ziet ons op een hele andere manier. Het zijn bolwerken die tegen Gods woord ingaan. Als ik over mezelf denk, ik ben nergens goed voor, niemand houdt van mij, ik voel me afgewezen, of juist van ik wil tot het zo moet, dat doe jij niet goed. Dat komt voort uit pijn en verdriet en frustratie. Je loopt eigenlijk heel gestrest rond. En dat is niet wat de vrede van Jezus inhoudt. En dan komt de vraag die je zelf mag stellen. En ik hoop dat u dat ook oprecht durft te doen. Wat vindt mijn God, mijn Abba, Papa van mij, als hij naar mij kijkt? Wat zegt hij? En ik geloof dat het woord van God er vol mee staat, hoe die over jou en mij denkt. Ik heb er een paar uitgehaald. Hij denkt over jou dat je gerechtvaardigd bent. En waarom denkt hij dat? Door het bloed van Jezus. Je bent een geliefd kind van God de Vader. Hij gaat je geen kind noemen als hij niet je vader wil zijn. Dan noemt hij je een bastaard. En dat zegt hij niet. Dus we zijn een geliefd kind voor papa. Dan ben je een burger in zijn koninkrijk. Overgebracht in het koninkrijk van zijn zoon. Dan kom je alleen als je een geliefd kind van God bent. Je bent een nieuwe schepping waar zijn geest in woont. En als zijn geest in je woont, dat doet hij niet bij iemand waar hij niet van houdt. Dat doet hij juist omdat hij van je houdt. Als God zo positief is over jou, en hij jou volkomen accepteert, wie geeft jou dan het recht om jezelf af te wijzen? Of je af te laten wijzen door anderen. Als het God is die ik dien, is zijn mening belangrijker dan de mening van welk mens dan ook. Zelfs dan mijn eigen mening, omdat mijn eigen mening vaak gebaseerd is op de pijn en het verdriet van het verleden. Maar daar kan ik mee afrekenen. Door het iedere keer onder de autoriteit van Christus te brengen. Dat gaat niet in één keer zeggen van nou, dit is het. Ik heb een kort lontje, heer. Dat komt uit mijn oude denken. Dan ben ik het morgen kwijt. Nee, dit is een proces. Dat hebben we net gelezen. Een geleidelijk proces van het oefenen van de godsvrucht. Dat is wat je ontvangen hebt. Wij willen altijd voor een dubbeltje op de eerste rij. Dus als we het vandaag horen, willen we het meteen ontvangen. Willen we het meteen ook zijn. En toch zegt God in dit stukje, het is een proces van groei. En je kan daarmee ook dingen stoppen. Wat van generatie op generatie overgaat. Daarmee stop je dingen als je die gedachten van die je thuis aan meegegeven onder de autoriteit van Christus brengt. Dan kan je heel anders je kinderen opvoeden. Of je kleinkinderen. Denkwijzer dan je oude denkwijze. Als je wil weten hoe iemand over jou of hoe jij zelf denkt, dan heb je kennis van die persoon nodig. Ik heb kennis van mezelf nodig om te weten hoe ik over mij denk, maar ik heb ook kennis van andere mensen nodig hoe die over mij denken. Want dan weet ik hoe betrouwbaar het is. Als iemand mij niet kent en die gaat allerlei dingen lopen roepen, en ik voel me daardoor aangesproken, ligt dat eigenlijk bij mij. Want ik laat dat toe. Als ik naar mezelf ga kijken en ik zie hoe onbetrouwbaar mijn hart is door wat ik mee heb gemaakt, dan kan ik alleen maar afhankelijk van hem zijn. Omdat hij betrouwbaar is. Altijd. En soms doet het pijn. Heel veel pijn. Om dingen open en bloot voor Gods troon neer te leggen. Maar uiteindelijk gaat hij jou veranderen. En daar heb ik ook ervaring mee. Dingen die hij heeft weggehaald, omdat ik het onder de autoriteit van Christus heb gebracht. Is jouw identiteit in Christus, dan is zijn mening over jou de sleutel om je denken te vernieuwen. Die sleutel hebben we allemaal gekregen. Het is alleen nu nog doen. Dus hoe meer jij en ik God leren kennen, des te meer zal ons zelfbeeld veranderen naar het beeld van God. We zijn naar zijn beeld geschapen. Hij wil je herstellen zoals hij het bedoeld heeft in de schepping. Dat is waarom we hem leren kennen. Je brein is complex, maar voor God niet. God weet precies wat wij denken, wat we voelen, vanuit welke emoties wij leven, waar we halsstarrig zijn, stijfkoppig. We zijn niks anders dan het volk van Israël in de woestijn. Maar uiteindelijk wil hij ons in het beloofde land brengen. En daar heeft hij een hoge prijs voor betaald. Door zijn zoon te geven voor in ieder van ons. Amen. Vader, ik dank u dat u dwars door ons heen kijkt. Ik dank u dat we open en bloot voor u liggen. Dat u ziet wat er binnen in ons leeft. Heer, ik dank u ook dat u in uw liefde en uw trouw ons trekt met koorden van liefde. Om te laten zien dat u papa bent. Dat u daar niet bent om ons af te wijzen. Dat we dat al genoeg zijn gedaan in dit leven door mensen om ons heen of soms door onszelf. Heer, u verlangt ernaar om die dingen te horen. Zodat we die voor uw troon brengen die ons gedrag hebben bepaald de afgelopen jaren. Maar u zegt er is een verandering mogelijk. Breng die dingen onder de autoriteit van mijn zoon. Breng alles onder de autoriteit van mijn zoon. En jouw zelfbeeld zal worden het beeld van mijn zoon Christus. Heer, wonderlijk is dat. U geeft de sleutel om dat te doen. En ik bid zo dat uw geest de nawerker zal zijn van dit woord voor een ieder. Dat we niet alleen maar naar een ander kijken van dat heb ik niet. Maar gewoon die zelfreflectie kunnen opbrengen. En als we het dan bij u gebracht hebben, Heer, in dat proces van transformatie. Heer, ik geloof zeker. Ik geloof echt met heel mijn hart dat u ons kan veranderen. En u heeft het bij mij gedaan. Ik zie het bij mensen om me heen. Dus ik weet zeker dat het voor iedereen beschikbaar is. Het is ook een opdracht, Heer, van u. Om onze gedachten in het reine te brengen met die van u. Ik dank u, Heer, voor uw liefde, voor uw trouw. Voor uw genade keer op keer. Dat u zo naar ons omziet, Heer. Dat u zo dichtbij ons mensen wil zijn, met ons wil wonen. Heer, het gaat me soms echt te boven. En hoe meer ik uw woord mag brengen, hoe minder ik eigenlijk weet van u. U bent zo groot. Op alle gebieden en terreinen heeft u meer wijsheid dan wie ook. En daarom bent u alle lof en eer waard, Heer. En soms zit ons gedrag en onze gedachten ons zo in de weg, Heer. Heer, maar bevrijd ons daarvan. In de naam van Jezus. Amen.